Ja. Even kijken of ik mijn preek hier nog tevoorschijn kan halen. Niet dus. Ik moet het even anders doen. Goedemorgen allemaal. We gaan het met elkaar hebben over een prachtig thema, want het is vandaag ook een bijzondere dag. Ja. Toch?
Ja.
Het is moederdag. Exact. Ja, oh ja. Ja. Dat betekent in ieder geval dat er geen ontbijt te bed was. Ik moet even hier via een andere middel, dat hij hier uitgegaan. Maar dat komt goed. Even kijken.
Ja, ik heb nog getuigenis, ik ben toch bezig.
Ja, doe maar dan.
Ik heb vanmorgen koffie bij mijn vrouw op bed gebracht, maar het was zuur. Ik had gisteravond de waterkoker in het zuur gezet.
Oh nee.
De eerste bakkie mislukte, want het ging schiften. Dat heb ik nog een keer geprobeerd, ik wist niet wat er aan de hand was. En toen later hoorde ik dat er nog zuur in de waterkoker zat.
Oeh.
En dan gaat hij ook overkoken, dus de hele tafel stond onder water en ik wist van niks. Nou, het zit allemaal tegen vandaag. God zal vast wat gaan doen zijn als de boze aan het werk is om alles te dwarsbomen. Ja, bezig, hè?
Ja, hoor. Oh, dat was je getuigenis. Nou, mooi, mooi opgelost. Daar heb je dus een schoonvader voor, hè? Ik vind altijd mooi om op moederdag toch een beetje aandacht te geven aan moeders. Ook al weet ik dat het soms ook een beladen thema is. Omdat ja, sommige mensen hebben een kinderwens gehad. En die wens is niet vervuld. Of soms ben je moeder geweest en zijn er ook in het leven dingen gebeurd waardoor je niet meer moeder bent. Of je blijft altijd moeder, maar je kind is er niet meer. En tegelijkertijd, ik ben bezig met een boek over geestelijk vader en moederschap. En ik zeg altijd, weet je, juist in deze tijd zijn heel veel geestelijke vaders en juist moeders ook nodig. Dus moederschap is een heel belangrijk thema, ook in de Bijbel. En we gaan vandaag kijken naar het verhaal van één van de bekendste moeders in de Bijbel. En dan gaan we eens even kijken of jullie een beetje bijbelvast zijn. Ik heb het niet over Maria, want dat is te makkelijk. Staat het daarom? Oh ja, kijk, er zitten een paar mensen op te letten. Hè? Ja, nou ja, dus het is al geraden. Hè? Die moeder waar ik het over wil hebben is Sara. Staat ook op het scherm, dus ja, dan hoef je niet meer bij me vast te zijn. Hoef je alleen maar op te letten. Dat zijn wel de slimme mensen. Maar goed, weet je, het is wel mooi om daarover te hebben. Want Sara werd uiteindelijk de moeder van een heel volk. Hè? We zien om ons heen wat er allemaal gebeurt in Israël. En we weten heel veel over Abraham. Daar is heel veel over geschreven. En over Sara weten we niet zoveel. Terwijl zij toch een hele belangrijke rol in het verhaal speelt. En ik denk dat ze ook een hele bemoedigende rol speelt in het verhaal. Dus daar gaan we naar kijken. Maar goed, ik wil eerst naar het einde. Want ik ga wel vertellen over haar leven en iets wat in haar leven gebeurde. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat zij dus in Hebreeën genoemd wordt. Dat is echt heel bijzonder. En dat is ook, daar zit voor mij een hele bemoediging, ook voor ons vandaag. Nou, laten we beginnen met de bekende tekst in Hebreeën hoofdstuk 11... waarvan ik hoop dat we die allemaal uit ons hoofd kennen. Alleen, vaak door de wisseling van vertalingen, dan ben je hem een beetje kwijt van hoe was die ook alweer. Maar dit is in ieder geval wat in de HSV staat. Geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Als mensen op straat vragen, en wat is dan geloof? Sommige mensen willen ook bewijs. Volgende week mag ik spreken bij de Hoop. En dan, ze hebben daar lofprijsavond en zij hebben gevraagd om te spreken over de ongelovige Thomas. Hè, die het nodig had om aan te raken, om te kunnen geloven. Nou, hè, we leven in een tijd waar alles visueel is. En als het niet op internet te vinden is, dan is het er niet, zelfs een beetje. Maar geloof is de hoop, is de vaste grond van de dingen die we hopen. En de zekerheid, hè, dus het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Hè, maar ik zie niet alles van God. Nou, dan moet je leren met andere ogen te kijken. Want als je om je heen kijkt, je ziet de natuur. We waren gisteren bij het nieuwe huis van onze zoon. Die woont in een klein dorpje ergens in Brabant. En dan rij je door de bosjes en het platteland en dan is het prachtig. En daarvan zegt de Bijbel dat de schepping openbaart de aanwezigheid van God. De glorie van God. Dus het is ook de manier van kijken. Maar goed, dit is dus de stelling van geloof. Het is de definitie van geloof. De vaste grond van de dingen die men hoopt. Het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, hier kun je een hele Bijbelstudie over houden, want de wetenschap probeert al duizenden jaren te bewijzen dat wat niet zichtbaar is, moet voortkomen uit zichtbaar. Maar de Bijbel zegt dat het anders is. En dan moet mijn computer niet raar gaan doen nou. En door geloof, en dan komt hij, en dan spreekt de tekst eerst over Abraham. We springen naar vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Ik kom daar straks nog wel op terug, want in het leven van Sara zien we dat terug. Maar wat heel erg in onze cultuur geslopen is, is dat wij alles onder controle willen houden. En als God zegt, pak je boedel maar op, pak je spullen maar op, ga maar lopen. En ik ga je onderweg wel wijzen waar je naartoe moet. Nou, de meeste van ons zouden denken, of dat nou wel zo'n goed plan is. Dat kan toch niet van de Heer zijn. Maar Abraham deed het wel. Dan springen we naar vers 11, want het gaat over Sara. En dit is heel bijzonder. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Wat is nou zo bijzonder aan het feit dat zij hier staat? Nou, dat gaan we vanmorgen ontdekken. Want als je het verhaal leest, en dat gaan we zo doen, dan ga je ontdekken dat in eerste instantie het helemaal niet zo lijkt alsof Sara een geloofsvrouw was. Want er gebeuren allerlei dingen in de beloftes waarvan je zou denken van, ik weet niet of zij het wel zo vertrouwt. Maar het feit dat juist Sara in die lijst met geloofshelden komt, ongeveer 2000 jaar later is dit opgeschreven en wij zitten nog weer 2000 jaar later. En dus dat je het 4000 jaar later nog steeds hebt over die vrouw, die eigenlijk in menselijke ogen helemaal niet zo vol geloof was, en toch in de lijst van gelovigen komt. En kennelijk heeft God een andere norm, een andere zienswijze op geloof dan wij. En dat is heel belangrijk. Dat is een van de dingen waar we heel veel mee worstelen. Ja, maar geloof ik wel genoeg? Is het wel goed genoeg? Zeker als je in Nederland woont. Wij zijn toch een beetje calvinistisch van aard. Misschien ben je helemaal niet in een traditionele kerk opgegroeid. Maar dat zit erin. Ik weet nog dat Anne van der Bijl van Open Doors zei altijd, het is makkelijker om de duvel uit je lichaam te krijgen dan Calvijn uit je botten. Want wij zijn gewoon, de traditie zit in ons. Dus wij zijn heel erg geneigd om anders te kijken dan God naar ons kijkt. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 12. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel, in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. En voor degene die dat allemaal weten, dat weten we gelukkig allemaal. Die belofte die God gaf aan Abraham op het strand. Maar kijk naar de sterren in de hemel, zoveel zal je nageslacht worden. Kijk naar het zand op het strand, zoveel zal je nageslacht worden. Het duurde even, maar God kwam zijn belofte na. En dat deed hij door deze bijzondere vrouw, door deze bijzondere moeder. Nou, laten we gaan naar waar het verhaal begint, Genesis 11, vers 29 tot 30. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai. Dus niet Sara, dat gebeurde pas later. En de naam van Nahors vrouw was Milka. Niet van de chocolade, maar misschien hebben ze daar... toen ik dit las, dacht ik van, dat is best goede chocola, maar misschien was zij daar de voorlegger van. Een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Ze had geen kind. Nou, dat was voor die tijd een schande. Het belangrijkste wat een vrouw kon opbrengen in het leven, wat een vrouw kon geven aan de wereld, aan de maatschappij, was dat er opvolging kwam, dat er kinderen kwamen. En het werd ook in die tijd gezien als een vloek. Als een vrouw, en niet in de zin van, want ik kan me heel goed voorstellen dat, ik heb ook collega's gehad en mensen in onze gemeente, jonge dames die geen kinderen konden krijgen, die zagen dat nog steeds als een vloek. Als iets wat heel moeilijk is. Maar in die tijd ging het verder dan dat, want die vloek was, als je deze vloek had, dan moest er iets mis zijn met je leven. Dat is een beetje wat er gebeurde met die blindgeboren jongen, waarvan de discipelen vroegen aan Jezus, maar wie heeft er gezondigd? Waren het zijn ouders? Waren het zijn voorouders? Er lag een hele lading op dat verhaal van geen kinderen kunnen krijgen. Maar, ga verder, Genesis hoofdstuk 12. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Nou, heel belangrijk om even dit goed te duiden, want dit is waar die tekst in verschillende vertalingen anders vertaald wordt. Wat erg jammer is, dus heel scherp blijven als er nieuwe vertalingen uitkomen. Want hier, wat hier eigenlijk in de oorspronkelijke tekst staat, is dat alle volken ter aarde zullen in u gezegend worden. Dat is de belofte van het nageslacht. En die wordt dan even in een paar woorden weggepoetst. Maar heel belangrijk om daar even goed op te letten. Nou, even naar het verhaal van Sarah. Want God zegt dan tegen Abraham, ga maar lopen. Ik ga je wel de weg wijzen en ik ga je zegenen. Ik ga je groot geslacht maken. Maar goed, Abraham had een vrouw, had allemaal knechten en die moeten allemaal mee. En ik vind het zo mooi om dan op moederdag over vrouwen te spreken. Want het is best een beladen thema, nog steeds in kerken. Ik kom nog steeds in heel veel kerken die het allemaal moeilijk vinden. Hoe doen we dat nou met vrouwen? Mogen ze nou wel inzetten? Mogen ze nou niet inzetten? Nou, ik denk, de Bijbel is er zo duidelijk over. Want als je al begint bij Sarah, niemand kan ontkennen dat Sarah een krachtige vrouw was. Ze was ook een prachtige vrouw. En dat blijkt ook uit het verhaal. Ze was ontzettend mooi. Maar ze was een krachtige vrouw. En je kunt niet ontkennen, want dat was de rol van de vrouw in die tijd, dat zij echt een leider was. En zij runde eigenlijk het bedrijf van haar man. Met al die schapen en al die kamelen en al die knechten en al die mensen die daar rondliepen. Alles werd aangestuurd door Sarah. En dus de vraag of vrouwen goed in leiderschap zijn en of dat in de Bijbel een plek heeft, die kun je eigenlijk in Genesis al beantwoorden. Waar je weg moet blijven, maar dat is een hele andere discussie, daar ga ik me ook niet aan wagen. Dat we willen alles gelijk maken. Ik ben heel erg blij dat Mirjam en ik wel gelijkwaardig zijn, maar dat we niet gelijk zijn. Dat we niet hetzelfde zijn. Ik ben heel erg blij dat mannen en vrouwen verschillend zijn en dat je dus elkaar, ook juist als je samen bent, zo mooi kunt aanvullen. Dus dat is geen discussie. En ze was vooral trouw aan haar man, want ze ging met hem mee. Weet je, maar het is dus wel duidelijk dat God vrouwen een plek geeft. Ook in de geschiedenis. Juist ook met dit verhaal van Sarah. En aan de hand van het verhaal van wat zich dan afspeelt, wil ik eigenlijk drie lessen vanmorgen met jullie delen. De eerste les is, je kunt niet volgen als je steeds voorop loopt. Ja, even nadenken, hè? Want wie volg je dan als je voorop loopt? We gaan even naar Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 4. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarah tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mij mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Je kunt het in deze tijd niet voorstellen, maar zo kon dat in die tijd. En wat hier eigenlijk gebeurt is, en je moet het hele verhaal maar lezen. Dus ik zeg altijd, de zondagmiddag is daar best oké voor. Hè? Als je net als bij wie we zo'n afdakje hebt, kun je daar in een stoel gaan zitten en de Bijbel erbij nemen en al die hoofdstukken gewoon eens lezen. Wat zou je eigenlijk gewoon eens moeten doen om heel goed te snappen wat er staat. Maar God had een belofte gegeven. Heel concreet. Heel duidelijk. Alleen, het lastige is dat Gods belofte en Gods timing, die zijn niet in onze handen. De tijd waarop God dingen nakomt, die zijn niet in onze handen. En wat gebeurt er heel vaak in ons leven, is dat wij het gaan fixen. Dat wij voorop gaan lopen en dat wij het voor God gaan regelen. Want dit staat er in hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 4. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar, ze werd zwanger, en toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Dus een hele dynamiek ontstaat daar. Sarah die zegt van nou neem Hagar maar. We gaan het oplossen. En dan wordt Hagar zwanger. En dan ontstaat er een conflict door wat er geregeld is. Maar wat we ons moeten realiseren is dat de belofte die aan Abraham gegeven is 10 jaar eerder was. En dus Abraham en Sarai die zitten al 10 jaar te wachten op het uitkomen van de belofte van God. En dat is voor ons soms een interessante vraag. Hoe lang kun je wachten op de belofte van God? En wanneer komt het punt dat je het gaat fixen? Want wij zijn toch wel een beetje een cultuur van fixers met z'n allen. Wij gaan het wel even regelen. En Sara die gaat dat dus, die denkt van ja, maar weet je, God heeft iets beloofd. Nou, ik zie het niet gebeuren. Moet ik dan zelf wat bijdragen? Moet ik zelf, want dat is wat in ons zit. Hè? Wat moet ik dan zelf doen? En het is waar, soms geeft God ook een opdracht van iets wat je moet doen. In dit geval aan Sarai en Abraham was het, ga lopen en ik ga je de weg wijzen. Meer was het niet. God had nergens gezegd, als ik na 10 jaar niet mijn belofte nakom, dan mag je het zelf gaan regelen. Maar Sarai dacht, ik ga het regelen. Want ja, die belofte moet toch uitkomen. Hè, ik ben oud, word steeds ouder, straks komt het niet uit, en dan? Misschien heb je die vraag wel, straks komt het niet uit, en dan? Hoe lang kun je wachten? Ze wilde zo graag, het was een schaamte, het was een vloek, en aan ons is de vraag, wat willen wij echt heel graag? Hè, we hebben het gehad over bidden, bidden en vasten, waar bidden wij heel graag voor? Ja, ik weet wel waar wij dagelijks voor bidden. Dat is ook een verwachting. Ja, ook een belofte van de Heer. Waarvan je denkt, hoe lang nog, Heer? En soms heb je dat. Waar zou jij alles voor over hebben? Want we hebben hebben wat leuke gezegdes. En dat is wel heel grappig, hè? Zoals, God helpt wie zichzelf helpt. Weet je waar dat staat? Nergens. Het staat er niet. Ja, dus dat hebben we met elkaar bedacht. En dan gaan wij het fixen. En wat gebeurt er als je het gaat fixen? Wat we nu zien. Ja, want wij kijken naar Israël en naar Gaza. En we denken van, jongen, wat een situatie. Wat een gedoe. Het is hier begonnen. Hier begonnen. Omdat Sarah dacht, ik ga het voor de Heer fixen. Ja, en Ismaël wordt geboren. En Ismaël is de vader, zeg maar, de oprichter van de Arabieren. En we zijn 4000 jaar later met gedoe. En het is heel lastig, hè, want iedereen vindt maar dat je een standpunt moet innemen. En niemand weet echt de oplossing. Hè, moet je het nou eens zijn, moet je het niet meer eens zijn. Er staat natuurlijk geen twijfel over de belofte van het land en de belofte over het volk. Maar de werkelijkheid is dat als je het verhaal leest, dat God ook Ismaël zegent. En ook voor Ismaël een belofte heeft. Ze maakt het heel ingewikkeld. Weet je, maar dat gebeurt er als je dus niet genoeg kunt afwachten, als je geen geduld kunt opbrengen en je denkt van in plaats van volgen, ik ga wel voorop lopen. Ik ga het wel regelen. En als je dan dingen gaat regelen, dan loop je het risico dat je dingen regelt die voor de eeuwigheid een andere toon krijgen. Dus het is voor ons heel belangrijk dat je niet denkt, God helpt wie zichzelf helpt. Nee, God helpt wie hem vertrouwt. Die hem durft te volgen. Maar goed, de tweede les. Want dat is natuurlijk, er gebeurt natuurlijk in die tussentijd iets. Wachten en ervaring kunnen effect hebben op ons geloof. Hoe langer iets duurt, hoe lastiger het wordt om te geloven dat het wel goed zal komen. Laten we even naar Genesis hoofdstuk 18. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. Hè, er komen een paar mensen langs bij Abraham en Sarah. Hij zegt, ik zal over een jaar bij u terugkomen en zie, dan zal Sarah, uw vrouw, die inmiddels een nieuwe naam heeft gekregen vanwege de belofte, een zoon hebben. Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sarah oud, op de dagen gekomen. Sarah ging niet meer naar de wijze van de vrouwen. Hè, dus kortom, even in plat Nederlands, ze werd niet meer ongesteld, ze kon geen kinderen meer krijgen. Ja, heel helder. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en, niet meer, en mijn heer oud is? En de Heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Heel interessant, hè? We weten hè, uit het verder verdiepen in de geschiedenis en het lezen van de Bijbel, dat het uiteindelijk de Heer zelf is die langskwam. Maar goed, tegelijkertijd is het goed voor ons te beseffen dat dit nog weer 13 jaar later is dan het verhaal wat we net lazen. Ja, dus Ismaël was er al, die wordt vervolgens weggestuurd met zijn moeder. En dan zijn we dus 23 jaar verder als uiteindelijk de Heer langskomt en zegt van hé, over een jaar gaat het gebeuren. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, bij jullie zit, maar ik vind dat wel een lastige. Ik denk dan als de Heer iets belooft en ik moet 23 jaar wachten, Wat gebeurt er dan in ons hart? Ik heb de afgelopen weken veel gesproken over het verhaal van de dochter van Jairus. En misschien ken je het verhaal wel. Hè, dat Jairus die ontmoet Jezus, zegt: mijn dochter ligt op sterven, wil je snel komen? Nou, onderweg ontmoet Jezus de bloedvloeiende vrouw. En dan blijft hij daar mee bezig en dan is hij afgeleid. En dan voordat hij naar de dochter van Jairus gaat, komt er iemand naar Jezus naar ze toe en zegt: joh, laat maar zitten, want ze is dood. Valt de meester niet meer lastig. En dat is wat er gebeurt in ons hart als dingen te lang duren. Laat maar zitten. Valt de Heer maar niet meer lastig. En dan gaan we dus woorden uitspreken, hè, die ook in het geestelijke kracht hebben, waarvan de vraag is van: ja, maar wat doet dat met ons geloof? Terwijl Jezus zich omdraait en zegt: ja, maar als je gelooft, zal ze behouden worden. He, dus als je vasthoudt aan de belofte van Jezus, dan gaat hij verder. Ik moest denken aan Handelingen hoofdstuk 12. Dat is ook zo'n prachtig verhaal, dat Petrus in de gevangenis komt en dat de gemeente gaat doen wat ze altijd deden. Bidstond houden. En daar is er helemaal niks mis met bidden. Integendeel, het is heel goed om te bidden. Maar het is wel goed om met elkaar te blijven afvragen: wat is mijn hart in gebed? Want net daarvoor was Jacobus gedood. En die gemeente, die hoort: oh, Petrus is gevangen genomen, laten we ook gaan bidden. En vervolgens, wat gebeurt er? Petrus wordt bevrijd. En we kennen het verhaal misschien wel. En dan loopt hij door de straten heen, dan komt hij bij de achterpoort. Ik moet altijd een beetje denken aan mijn achtertuin daar, weet je wel. Dan staat hij bij de poort te roepen. Hij staat te kloppen. Die gemeente is aan het bidden. Allemaal vurig aan bidden. Heer, haal Petrus uit de gevangenis. Heer, proclameer en allemaal dingen, weet je wel. En dan, Petrus die staat voor de poort, dus er wordt geklopt. En die bidstond, die wordt dus verstoord. En vervolgens zegt iemand tegen een dienstmeisje: ga jij even kijken. Nou, dus dat dienstmeisje loopt naar de poort en die doet heel voorzichtig, want het is midden in de nacht, hè, dus je wilt de buren niet wakker maken. Maar door over de poort heen, wie staat daar? Maar ja, we kennen een beetje Petrus, hè. Petrus die had geen last van de buren. Petrus die stond al aan de andere kant van: ja, Petrus is hier, ik ben bevrijd! En dat meisje denkt: Petrus is hier, ik ben bevrijd. Die speert naar binnen, zegt tegen de gemeente: stop me binnen, Petrus staat voor de poort. En wat is de antwoord van de biddende kerk? Je bent gek geworden. Je bent niet goed snik. En dan komen er allerlei theologieën komen er voorbij. Van: het kan ze engel zijn. Maar het kan alles zijn, behalve het antwoord op ons gebed. En dan denk je dan: waarom blijf je dan 's nachts op? Ga dan lekker slapen als je toch niet gelooft. Maar de werkelijkheid is, en daarom is dit zo'n belangrijke les, dat wachten en ervaring hebben effect op ons geloof. En als we niet waken, dan raken we geloof kwijt, omdat we het niet zien gebeuren waar we voor aan het bidden zijn. Zo'n gebed van een christelijke regering, of het geloof weer terug in de scholen, of het geloof weer terug in de stad. Nou, je kunt je geloof verliezen. En tegelijkertijd, als je met geestelijke ogen kijkt, en dat is iets waar ik me heel veel mee bezig ben, je kijkt naar de jonge generatie. Ja, dat is een feest om te zien. Ze schamen zich nergens meer voor, ze gaan gewoon de stad. Hè. Bedoel, hier in Utrecht is het regelmatig, in Amsterdam is het regelmatig. En Wim Hoddenbach is ermee begonnen met zijn presence groep. Inmiddels zijn er allerlei groepjes die wekelijks op straat staan. Jullie staan met z'n vieren en denk je van: nou, wordt niet aangesproken, maar God is aan het werk. Weet je, dus als je leert kijken met ogen van geloof, dan zie je dat God gewoon zijn belofte aan het waarmaken is. En ik zeg wat, en wij moeten blij zijn, want het heeft dan misschien 50 jaar geduurd, maar dit is het antwoord op het gebed van 50 jaar. En God is het aan het doen. Maar het is zo goed om ons hart te onderzoeken en zeggen: oké, hoe gaat het in ons hart? Ik sprak laatst een man en die was, zijn vrouw had 40 jaar gebeden voor zijn bekering. 40 jaar. En na 40 jaar stond hij op zondag ineens klaar en ging niet mee. En ze weet nog steeds niet waarom, maar na 40 jaar was het zo. Ben je trouw, ben je bereid om vast te houden aan de belofte van God? Nog zo'n mooie uitspraak: moeilijkheden op je reis betekenen niet dat het aan het einde niet goed komt. Een mooi tegeltje van vroeger: God heeft ons geen makkelijke reis beloofd, wel een behouden aankomst. Toch? Ja. Dus moeilijkheden op je reis betekenen niet dat het aan het einde niet goed komt. Hou vast aan de belofte. Want de derde les in het leven van Sarah is: God is altijd trouw. Het is de moeite waard om te wachten. God is altijd trouw. Het ligt niet aan hem. En ik ben ook zo blij om te zeggen, het ligt ook niet altijd aan ons. Want daarom is het zo bijzonder dat Sara in die geloofsheldenlijst staat. Want dat lezen we in Genesis hoofdstuk 21. Eerst had ze gelachen. Ze vond het heel lastig. Want ze denkt van ja, het kan niet meer. Het is veel te lang geleden. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Mijn man kan geen kinderen meer krijgen. Dus nou ja, weet je, ze had ook voor de geestelijke kinderoptie kunnen zorgen. Maar nee, ze moest vasthouden. En de Heer vroeg, het is heel belangrijk om dat te lezen, waarom lacht zij? Let op waarom dit zo belangrijk is. De Heer nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heer deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. Heel belangrijk, op de vastgestelde tijd door God. God heeft een vastgestelde tijd voor alles. Maar het is niet altijd onze tijd. Dat willen we wel. Maar het is zijn tijd. Het is zijn manier van doen. En dan geeft ze hem de naam Isaac. Ik kom daar zo op terug. God vervult zijn belofte omdat hij trouw is. En niet per se omdat wij dat zijn. Dat is wat je in de Bijbel ziet. God blijft trouw ondanks wat wij ervan maken. Gelukkig maar, want anders was voor het volk Israël ook geen hoop. En dan waren we al lang uitgepraat, want door de geschiedenis heen is het regelmatig misgegaan. Maar God blijft trouw. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 13 zegt dit, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat is waarom de belofte voor Israël nog staat. En niet omdat zij trouw zijn, maar omdat God trouw is. Even terug naar Genesis 21. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Want dat is het mooie. Wat betekent de naam Isaac? Hij lacht. De naam Isaac, die dus gegeven werd, was het antwoord op de lach van ongeloof. En nu kwam er een andere lach van vervulling van de belofte. En Sara, ze moet dat gedacht hebben, en ik vind dat zo mooi, in de Joodse traditie, namen hebben altijd een betekenis. En daarom kreeg het kindje ook nooit een naam bij de geboorte. Dat gebeurde altijd later, want die naam die moest iets uitdrukken over de persoon. Dus Isaac heeft die naam ongetwijfeld iets later gekregen, maar wel met deze bedoeling om te getuigen dat als wij blijven vertrouwen op God. En dus als wij ons vertrouwen stellen op hem, ondanks onze ontrouw soms, dan gaat God zorgen dat er opnieuw een lach op ons gezicht komt. Het is zo belangrijk om door het verhaal van deze moeder te ontdekken dat niets is onmogelijk voor God. God kan wonderen doen, zelfs als we het opgegeven hebben. En Gods timing is altijd perfect. En weet je waarom het zo belangrijk is om gemeente te zijn? En misschien denk je van, we zijn niet zo groot, het is allemaal... Weet je, maar juist hier maak je vrienden. Want wat ik zo mooi vind in de verhalen van Jezus, is dat op een gegeven moment brengen 4 vrienden een man bij Jezus. En door het dak heen naar beneden, we kennen het allemaal als verhaal. En daar staat er 1 zinnetje en die raakt me altijd. Jezus zag het geloof van zijn vrienden. Als jij het geloof kwijtraakt, en niet het grote geloof in Jezus, maar soms zijn er situaties of dingen waar je denkt van ja, kan dat nog wel? Gaat God het nog wel doen? Als jij het geloof kwijtraakt, dan hoop ik dat je vrienden om je heen hebt die voor jou gaan geloven. Omdat God reageert ook op het geloof van je vrienden. Is dat niet mooi? Dus als wij het kwijt zijn, even. En ik denk dat als we eerlijk zijn, we allemaal momenten kennen in ons leven dat het even weg is. Dat we even denken van nou, hier moet dit nou, moeilijke situaties. En dan mogen we gedragen worden en dan mogen we ons vasthouden aan het feit dat niets is onmogelijk voor God. God kan wonderen doen. Gods timing is altijd perfect. En dan staat er dit in Genesis 18 vers 14 tot 15. En want dat is eigenlijk hoe God reageert. Oh, Jezus reageert op dat gesprek met Sara. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En dan zegt hij dat op een vastgestelde tijd. Over een jaar zal ik terugkomen. En zij lachte. Maar dit is wat Jezus tegen ons zegt. Dit is de les. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn. even terugkijken op deze bijzondere moeder. Je kunt niet volgen als je steeds voorop loopt. Het is niet erg om soms voorop te lopen. Soms vraagt God ons ook om leiding te nemen. Maar als je altijd aan het fixen bent wat God wil doen, hè, voor God uitloopt, dan loop je kans op brokken. Wachten en ervaring kunnen effect hebben op ons geloof. Het is altijd mooi en goed. Hè, misschien wel 7 dagen bidden vasten met Herman om je hart te onderzoeken. Geloof ik het nog? Ja, of ben ik, zoals ik dat dan vaak maar oneerbiedig noem, kerkje aan het spelen? Je kunt ook komen uit gewoonte. Terwijl ik het zo mooi vond en wat u bad, dat als je aanbidt, dat je eigenlijk iets bijzonders brengt. Hè? Je krijgt als het ware een bos tulpen voor de Heer, zo op zondagmorgen in aanbidding. Het is toch prachtig dat dat mag. En daarom kom je bij elkaar. Omdat met elkaar, hè, getuigenis te delen, elkaar op te bouwen in geloof. Maar doe het met verwachting. Doe het met geloof. En breng ook je gebed, hè, je gebedsmandje, met alle dingen waar je misschien al jaren voor bidt, waar je misschien, ik weet niet of de Heer het nog gaat doen, maar breng ze gewoon mee. Breng ze bij de vrienden, zodat die vrienden kunnen helpen om dat weer bij Jezus te brengen. Ja, dus laat ervaring niet je geloof wegdoen. En ga, en laten we dat dan als laatste belangrijke les in ons leven meenemen voor vandaag en voor de komende dagen. God is altijd trouw. Het is de moeite waard om te wachten. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat we op deze moederdag, Heer, dit bijzondere verhaal mochten lezen over deze bijzondere moeder. Heer, waar niet alles perfect was, gelukkig maar. Heer, net als bij ons het niet altijd perfect is. Heer, dat zij in haar ongeloof toch bereid was, Heer, om ook dat kind tot leven te brengen en op te doen groeien. We kennen de verhalen van de offers die ze later bereid waren om te brengen. Heer, maar het is zo bijzonder dat juist Sarah in die lijst met geloofshelden staat. En ik bid, Heer, dat het ons hart zal bemoedigen vanmorgen. Heer, daar waar we misschien ongeloof hebben gekregen over beloftes of over gebed van jaren. Heer, over dingen waar we misschien zelf brokken gemaakt hebben omdat we voorop liepen en niet naar u volgden. Heer, maar vanmorgen willen we dat in ons hart bewaren. U bent altijd trouw. Heer, laat dat als een soort van leus op ons voorhoofd geschreven zijn. Heer, en dank u wel dat u ons oproept om wie we ook zijn, hoe we hier ook zitten vanmorgen, om deel te gaan nemen in die lijst van geloofshelden, want we zijn allemaal geloofshelden. We zijn allemaal geroepen, Heer, om te leven vanuit geloof en u te laten zien naar de mensen om ons heen. Dank u wel dat het gewoon weggelegd is voor mensen zoals wij. Heer, en we bidden in het bijzonder voor de moeders onder ons. Heer, we willen ze ook zegenen op deze dag. Heer, we zijn dankbaar voor moederschap, dankbaar voor wat u doet door vrouwen, ook in uw gemeente, in uw koninkrijk. Dankbaar voor, Heer, voor de les die we mochten leren van het leven van Sarah. En laat het meenemen, Heer, in de dingen die we gaan doen de komende dagen, de komende weken. Dat we vanuit geloof mogen blijven staan, want u bent altijd trouw. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.